Vervolgens openen we samen de schriften. Deze morgen in het Nieuwe Testament de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. We lezen daarvan hoofdstuk 10, de versen 4 tot en met 13.
Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of, wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.
Ik bedien u vanochtend het woord van de Heeren uit Romeinen 10. Romeinen 10 vers 9 vormt de tekst voor de prediking. Deze woorden: als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Wij gaan luisteren naar deze woorden onder het thema: de Heere is werkelijk, waarlijk opgestaan. Twee gedachten: geloven met het hart, belijden met de mond. Gemeente des Heren, belijdeniscategezanten. Ik begin maar met het laatste woord van de tekst. Het woord zaligheid. Wanneer ben je nu echt zalig? Wanneer ben je, want het is een wat oudere woord, wanneer ben je nu echt volmaakt gelukkig? Nou, wie wil dat nou niet? Wie zoekt daar ook niet naar? Naar het grote, het goede, het mooie. Echt zalig zijn, volmaakt gelukkig zijn. Mag ik eens vragen? Wat maakt u, wat maakt jou nou echt gelukkig? Een vakantie? Daar komt een einde aan. Die mooie, glanzende carrière? En als er dan ontslag komt? Zoek je het in een relatie? Ja, maar is dat altijd roze geur en maneschijn? En die relatie, die kan overgaan. Dingen kunnen kapot gaan. De dood kan ertussen komen. En dan? Rijkdom dan. Maar wanneer is het dan genoeg? En is het niet zo, als de rijkdom komt, dat er ook iets van angst komt? Ja, hoe hou ik het bij elkaar? Hoe raak ik het niet kwijt? Of zeg je nou, dat echte geluk, dat zoek ik vooral in mijn vrije tijd, in het uitgaan. Oh ja, de dag erna dan? Die kater, ben je dan ook nog zo gelukkig? Nou zegt een ander: geluk. Echt geluk is dat er wel. Als je rondkijkt in deze wereld. Geluk. Oorlogen. Wat mensen elkaar niet aandoen. Een ziekte die slopen. Mensen die je oud ziet worden, helemaal afgebroken ziet worden. En dan komt de dood. Geluk? Ja, is geluk eigenlijk wel te vinden? Is die zaligheid er wel? Mag ik dus jullie vragen? Wat is nu geluk? En is dat wel te vinden? En is er dat wel in deze wereld? Ik vermoed dat jullie dit antwoord zouden geven. Althans, Als ik zo op een rij zet wat we de achterliggende weken en maanden samen besproken hebben, dan vermoed ik dat jullie ongeveer zo zouden reageren. Ja, dat geluk is er. Maar je stelt wel de verkeerde vraag. De vraag is, wat maakt gelukkig? En daar zit nu precies het probleem. Want wat gelukkig maakt, dat betekent dat je het zelf moet doen. Jawel, dat zit in ons bloed. Wij zijn van die doe-het-zelvers. En dat komt omdat wij een keuze hebben gemaakt. Een keuze tegen God voor onszelf. En we zullen het zelf wel regelen. En zonder God. En daardoor zijn we helemaal niet gelukkig. Dan zijn we helemaal niet zalig. De verkeerde vraag. Maar wat is dan de juiste vraag? Niet wat maakt gelukkig. Maar wie? Wie maakt nu echt gelukkig? Wie maakt nu echt zalig? Nou, het antwoord op die vraag. Er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor we moeten zalig worden. En dat is de naam van Jezus. Jezus Christus, waar de schriften vol van zijn. En ik vat het maar met een paar woorden samen. Hij kwam. Hij kwam als een kind, klein, in de kribbe van Bethlehem. Als je erover nadenkt. Jezus als klein kind in de krib. Met van die kleine handjes, die kleine vingertjes. En tegelijkertijd was hij ook de schepper van het heelal. Haast niet te geloven. Onbeschrijfelijk. Die kleine handjes. En tegelijkertijd ook schepper. Hij groeide op. En hij werd ongeveer 30 jaar oud. En toen stapte hij naar buiten in de lichtkring. Begon hij met zijn prediking. En zijn woord. Dat was bijzonder. Dat zette mensen in beweging. Raakte mensen. Dat woord dat deed iets. Hij sprak met macht en met kracht. En zijn woorden deden ook letterlijk dingen. Waar hij kwam. Sprak. Aanraakte. Daar gebeurde het onmogelijke. Ernstig zieken werden beter. Ja, zelfs doden stonden op uit het graf. In woord en daad. Zie het in zijn leven. Hij is de zaligmaker. Hij is degene die gelukkig maakt. Volmaakt gelukkig maakt. Nou, dat werd toen gezien. En toen waren er ook al kattengezanten. Volgelingen. Discipelen. En die zagen er wel wat in. En die volgden hem. En die zagen dat helemaal zitten. Want hij, Jezus, als hij nou koning werd, dan zou hij alle problemen in Israël wel oplossen. Verlossen van de Romeinen. Dan zou er geen honger meer zijn, geen armoede, geen ziekte. Ja, zelfs de dood niet meer. Dan zou het geluk op deze wereld, in deze aarde te vinden zijn. Ja, opnieuw weer dat echte probleem van ons mensen. Op zoek naar ons geluk hier in deze wereld. Wij, echte doe-het-zelvers. Gericht op onszelf, op ons eigen geluk. Het creëren van een hier-nu-maals. In deze daardoor barre wereld. Zondige wereld. De zonde die in de wereld is gekomen. De zonde, dat betekent dat wij ons doel missen. En daarom was het. En we stonden daar vrijdag bij stil. Daarom, om die reden. Ging Jezus Christus naar het kruis. Op Goede Vrijdag liet hij zich op het kruis vastnagelen. Het overkwam hem niet. Hij koos ervoor. Hij wilde dat. Hij zocht het op. Het was zijn doel. Dat was zijn levenstaak. Want Jezus Christus wilde zijn daar op de plek van het diepste ongeluk. Ja, om het grootste geluk, de zaligheid uit te delen. Het grootste, het hoogste, het mooiste. Het allerbeste geluk, de zaligheid van Jezus Christus. Wie zijn wij? Zondaren. Doelmissers. En daarom kwam Jezus en riep uit vanaf dat kruishout van Golgotha. Het is volbracht. Heel letterlijk zei hij, het doel is bereikt. Waar wij altijd ons doel missen, heeft hij zijn doel niet gemist. Hij heeft het doel bereikt. En door het werk van Jezus Christus is het mogelijk om het echte, het ware geluk, de zaligheid te vinden. Wat is dat? Ja, dat is vrede. Ja, en met het woord vrede, dat kunnen wij eigenlijk helemaal niet meer spellen. Want als wij het woord vrede noemen, dan hebben we negatieve dingen nodig om het uit te leggen. Vrede, dat is geen oorlog. Want wij kennen geen vrede. Maar als je de Bijbel leest en de Bijbel de gegevens op een rij zet, wat nou echt vrede is. Ja, dat is dat volmaakte geluk. harmonie, eenheid en heelheid. Dat er niets meer tussen zit. Tussen God en de mens en de mensen onderling. En daarvoor kwam de Heer Jezus naar deze aarde. Daarvoor was het dat hij zijn leven, zijn bloed gaf. Daarom Goede Vrijdag. Maar dan zitten we wel in de vraag. Want op welke manier zorgt dan een dode Jezus voor ons geluk? Waar hangt het dan vanaf? Waar moet je dat geluk dan vinden? Waar krijg je dat dan? Als we dan niks overhouden als een dode Jezus en een graf. Nou, dat was precies de vraag van Maria Magdalena, die vrouw die in die tuin op zoek was naar een dode Jezus. Zo bitter bedroefd. Dat was nou precies de vraag ook van Petrus. Petrus die zijn meester zo verschrikkelijk verloochend had en het niet meer goed kon maken. En Jezus nu gestorven. Hoe moest het ooit in orde komen? Maar het is Pasen geworden. En daar staan we bij stil gisteren, maar ook vandaag. Het is Pasen geworden. Het is de dag van het goede nieuws. De dag van het evangelie van Jezus Christus. En we roepen het uit en we begroeten elkaar daarmee. De Heere is werkelijk opgestaan. Hij leeft. Een vreugde. Toen. Een vreugde voor Maria die haar meester ontmoet in die tuin. En ze ontmoette hem en hij sprak haar alleen maar aan met haar naam. Maria, en het antwoord kwam, mijn meester, mijn geliefde meester. En Petrus, die ook opgezocht wordt door de Heer Jezus, onder vier ogen. En daar, ja, daar vond hij hem weer, toen. Maar dat is nog zo. Dat is niet de geschiedenis van, nou ja, bijna 2000 jaar geleden. Dat is nog zo, want Jezus leeft. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Want na Pasen, 40 dagen daarna, werd het hemelvaart. En nu op dit moment troont hij bij zijn vader. En daar regeert hij. Daar heeft hij alle macht. En enkele dagen later zond hij zijn Heilige Geest uit op de gemeente. Het is Pinksteren geworden. En door woord en door geest horen we het, zien we het en mogen we het geloven dat Jezus Christus regeert. Wie maakt nu zalig? Wie maakt nu echt gelukkig? Dat is Jezus. Dan moet je ook bij hem zijn. Dan komt de volgende vraag, maar hoe dan? Waar dan? Is het dan mogelijk om Jezus te ontmoeten en hoe doe je dit dan? Ik zou de vraag aan jullie kunnen stellen. Daar hebben we het samen over gehad. Hoe vindt nou die ontmoeting plaats tussen de Heer Jezus en een mens? Hoe vindt een broeder en zuster het aangezicht van de Heer Jezus? Hoe wordt dat contact dan gelegd? Hoe vindt dat dan plaats? Hoe gebeurt dat dan? En gebeurt dat dan echt? Jullie leven midden in deze wereld en jullie zijn bepaald niet wereldvreemd. Midden in deze wereld, met alles wat er gebeurt. En jullie zitten hier vanochtend voor in de kerk om belijdenis te doen. Omdat jullie ook met deze vraag bezig zijn. Momenten zijn dat je zegt, ja, ik zie hem. Dat contact, dat is er. Maar ook momenten dat je zegt, was het wel echt waar? Dat die aarzelingen, die twijfelingen, die vragen er is. Maar je zoekt ernaar en je zoekt en je haakt naar dat contact. En de vraag is dan, ken jij Jezus? Hoe heb je hem ontmoet? En vertel dan eens, hoe heeft hij jou dan gelukkig, zalig gemaakt? Nou, dat komt nu helemaal samen in dat ene punt. Op dit moment heel zichtbaar in het midden van de gemeente. Het uitspreken van je openbare geloofsbelijdenis. De weg hier naartoe was voor jullie allemaal verschillend. Je bent wel allemaal opgegroeid in een christelijk gezin bij een open Bijbel. Lid van de kerk en zo opgegroeid onder het woord van God. Heen geleefd, toegegroeid naar deze dag. En de vraag naar geluk, de vraag naar de zaligheid, die speelt een rol in jullie leven. Dat houdt jullie bezig. En dat is meegegaan, dwars door een hele periode heen. Dat is bij jullie heel verschillend gegaan. Periode waarin je het heel moeilijk had. Waarin de dagen soms in je leven leeg waren. En dat je het zocht naar vervulling. Momenten waar het verdriet heel bitter en hard was. als er een geliefde in de familie- en vriendenkring wegviel. En het besef kwam, het leven is eindig. Sommigen van jullie die het een tijd gezocht hebben, buiten God, zonder God. Maar daar uiteindelijk geen geluk, geen zaligheid vonden, maar uiteindelijk alleen maar de leegte overhielden. Wat geeft nu echt geluk? Wat geeft nu echt zaligheid? Dat is Jezus alleen. Maar waar vind je die dan? Nou, onze tekst geeft daar een antwoord op. De sleutel ligt in onze tekst. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft. De sleutel is het geloof. En wat is dan geloof? Even een herhaling van een van de lessen. Wat was geloof ook alweer? Drie woorden. Weet u het nog? Kennis. Toestemmen. Vertrouwen. Zit er geloof ik nog wel in. Kennis. Dat betekent dat je op de hoogte bent van de heilsfeiten. Op de hoogte bent van de inhoud van de Bijbel. Geloof is niet zweverig. Maar geloof is gebaseerd op de feiten. Op het woord van God. En dat woord ken je. Daar hebben we het over gehad. Daar zijn jullie op getoetst. Want je moet, nou, je hoeft geen theoloog te zijn, maar je moet wel de inhoud van de Bijbel in grote lijnen kennen. Weten welke weg de Heere ging. Met Israël, welke weg de Heere gegaan is in Jezus Christus. Dat moet je weten. Maar geloof is meer dan alleen maar wat in je hoofd zit. Geloof is ook dat toestemmen. Dat het niet alleen maar verhalen zijn, maar dat je zegt, ja, het is waar. Dat woord van God, die heilsfeiten, die gebeurtenissen, het is waar, het is echt. Dus kennis, toestemmen. Dat laatste is onmisbaar, hè? Vertrouwen. Dat je niet weet van Jezus. Dat je niet alleen zegt, ja, Jezus, hij bestaat. Jezus, hij leeft. Omdat je ook zegt, Jezus, hij leeft voor mij. Om het even in beeld uit te leggen. Die drie dingen. Kennis, toestemmen en vertrouwen. Dat is net zoiets als een klein kind die boven aan de trap staat. En zijn vader staat beneden. Hij kent zijn vader. Hij weet dat het zijn vader is. Kennis, toestemmen. Maar hij vertrouwt hem ook en springt zo in de armen van zijn vader. Nou, dat is nou wat geloof is. Kennis, toestemmen, vertrouwen. En dat heeft dus alles te maken met het hart. Met het hart geloven. Dat hart, als de Bijbel spreekt over het hart, dan gaat het niet over die spier in je borstkas, maar dan gaat het over het centrum van je leven. Daar waar je beslissingen neemt. Daar waar je wil een plaats is. Daar waar de liefde een plek krijgt. En dan geloven. Geloven in Jezus Christus. Geloven in deze woorden, geloven dat de Heer Jezus uit de doden is opgewekt. Jezus geloven in relatie tot de opstanding uit de doden. En wat geloof je dan? Ja, dat laat zich niet narekenen. Met ons eigen verstand kunnen we daar eigenlijk niet bij. En toch geloof je het. Jezus leeft. Hij is uit de doden opgestaan. Hij is het die het onmogelijke mogelijk maakt. Die in staat is om uit de dood opstaan tot het leven. Dus, en daarom geloven we in de opstanding. In het paasfeest. Niet als een mooi geschiedenisverhaal, maar omdat het van belang is. Ook voor jou, heel persoonlijk. Geloof in de opstanding van de doden, dat is ook geloven dat de machten die er zijn, de machten in het leven die voor ons onverslaanbaar zijn, waar je tegenaan loopt, waar je niet overheen komt, de macht van de dood. De macht van deze wereld die probeert een greep naar jou en je leven te doen. De macht die je in je eigen hart vindt. Als je in je eigen hart kijkt, althans ik houd maar bij mezelf. Als je in je eigen hart kijkt, dan ontdek ik iedere keer weer dat kwaad in mijn hart. Die neiging om als doe het zelf er alles zelf op te lossen. Een macht waar ik maar niet overheen kom. En ook de macht van de boze, de duivel die in deze wereld nog steeds rondgaat. Allemaal machten waar wij in onszelf niet tegen op kunnen. Maar hij, Jezus Christus, die de dood overwonnen heeft, hij is overwinnaar. Hij regeert. Maar nou hoor ik een vraag. En misschien is die vraag ook wel aan jullie gesteld in de achterliggende tijd. Maar wacht even. Als Jezus Christus leeft, als hij overwinnaar is, als hij koning is, als hij het voor het zeggen heeft. Ja, dat zou dus betekenen dat alles nu perfect zou moeten zijn, toch? Als je Jezus volgt, dan heb je geen enkel probleem meer. Wie achter hem aangaat, die kent dus geen verdriet meer. Als Jezus in je leven een plek heeft, dan is de ziekte er niet meer. Dan heerst dus ook de dood niet meer. En dan de boosheid en de zonde is dan ook weg. Toch? Nou, laat ik eens een uitdagend antwoord op deze vraag geven. Het antwoord is ja. Het antwoord op deze vraag is ja. Maar wacht even. Maar waarom zien we daar dan zo weinig van? Waarom zien we daar heel vaak niks van? Want er is wel boosheid, er is wel kwaad, er is wel zonde, er is wel onrecht. Door ons in deze wereld gekomen, wij die van God los zijn, voor onszelf gekozen hebben. En daarmee een ontzettende puinhoop maken in dit leven, in deze wereld. En toch, het is wel waar, het antwoord op die vraag uitdagend is wel ja. Want Jezus Christus is gekomen in deze wereld. En in de opstanding van Jezus Christus is de beslissende slag toegebracht. Het kan niet meer fout gaan. Een beeld om dat duidelijk te maken. Een beeld wat nog eens gebruikt wordt, en misschien ken je het wel. Maar hoe ging dat nou in de Tweede Wereldoorlog? De bevrijding kwam pas in mei 1945. Maar de beslissende slag, de beslissing viel al in juni 1944. Met de landing van de geallieerden in Normandië. Toen, dat was het keerpunt van de oorlog. Maar het duurde nog 11 lange maanden. En in die 11 maanden een barre, een bittere hongerwinter. Maar het was onontkoombaar. De beslissende klap was al uitgedeeld. De vijand kon niet meer winnen. En ook al spartte hij nog flink tegen, heeft hij alles op alles gezet. Hij was al verslagen. In de opstanding van Jezus Christus. Daar is Christus beslissend opgetreden, ingetreden in deze wereld. En hij heeft het kwaad in deze wereld de beslissende slag gegeven. En jawel, het kan zijn dat je voor je gevoel, en is dat ook niet vaak zo? Dat je als het ware nu leeft in een hongerwinter. Met de moeite en de ellende en de zorg en het verdriet. Dat je jezelf ook zo tegenvalt en dat de boze rondgaat. Jawel. En toch, het koninkrijk van Jezus Christus, het is onafwendbaar. Het komt en het komt steeds dichterbij en je ziet het nu al. Nee, niet pas later, ooit, bij de terugkomst van Christus op de wolken. Maar nu al, in deze wereld, in dit leven, bouwt Christus aan zijn koninkrijk. Breidt hij zijn gemeente uit. En dat wordt zichtbaar. Dat wordt hoorbaar. Dat kan niet zonder gevolgen blijven. Dat wordt gezien, dat wordt gehoord in deze wereld. En hoe? Nou, dat is het tweede van de tekst. Niet alleen het geloven met het hart, maar ook het belijden met de mond. Want wat in het hart zit, zo zei een van mijn oud-collega's hier in de Hollands van de Preekstoel, wat in het hart zit, dat komt naar buiten en dat is niet te stuiten. Of anders gezegd, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En daar spreekt de tekst van. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt. Belijden met de mond, wat is dat? Heel letterlijk in het Grieks staat er dit. Hetzelfde zeggen. Belijden, dat is hetzelfde zeggen. Nazeggen wat voorgezegd is. Instemmen met datgene wat je wordt voorgehouden. Nou, dat doen jullie zo dadelijk als jullie je ja-woord geven. En wat is daar dan de inhoud van? Wat is daarvan de betekenis? Nou, dat ligt op in de woorden van onze tekst vanochtend. Want wat we hier in deze woorden vinden is eigenlijk een van de oudste geloofsbelijdenissen. Een geloofsbelijdenis die uitgesproken werd daar in de kerk van Rome. En het zit hem in die twee woorden. Heere Jezus. Wat staat daar letterlijk? Hier niet bedoeld als een naam waar een titel voor staat. Hè? De naam, de eigen naam Jezus en daarvoor dat hij Heere is. Nee, dat is precies niet de bedoeling. Wat hier staat, als ik het heel letterlijk weergeef, staat er dit. Jezus is Heere. Jezus is de Kyrios. Een oude belijdenis die klonk in Rome. En Paulus schrijft dat aan die christenen die daar in Rome zijn. En die woorden zo uitspreken. En dat was levensgevaarlijk. Kijk, Rome, toch even meenemen naar de context van die tijd. Rome was op zich vrij tolerant voor allerlei godsdiensten. Want het Romeinse Rijk kende heel veel volkeren en heel veel godsdiensten. En ze probeerden een beetje volgens het spelletje van verdeel en heers en ieder het zijne de boel een beetje in rust en vrede te houden. Maar er was één eis. Prima als je de god van Egypte dient, helemaal prima. En als je de god van Spanje dient, ook goed. En de god van Israël, nou ja, dat was ook prima, maar dat was wel één eis. Dan moest je daarbij ook uitspreken dat de keizer god was. Je moest de Kyrios, de keizer, vereren als god. Je moest hem een offer brengen en dan hem belijden, hem eer geven. Ja, dat was voor de christenen geen optie. Want zij kennen maar één Kyrios. En dat is Jezus. En ze konden dat niet en doen. En de keizer van Rome wat. En Kyrios Jezus wat. Nee, het was of. Belijden Jezus is Here. Jezus is de Kyrios. Dat betekent dat er een keuze gemaakt moest worden. Een keuze waar grote gevolgen aan zaten toen. Want wie uitsprak Jezus is mijn Kyrios. Ja, die was dan overgeleverd aan de Romeinse overheid. En in de tijd van Paulus viel dat bepaald niet mee. Keizer Nero had er een wrede gewoonte op, hield hij op na, om zijn tuinfeesten te verlichten met fakkels. Dat waren christenen die gedoopt waren in de pek. Die verbrandde hij zo in zijn eigen tuin. Die niet konden uitspreken dat hij de Kyrios was, maar bleven bij de belijdenis. Jezus is Kyrios. Hij voerde ze aan de leeuwen. Hij zette ze op de galeien. Waar ze een jammerlijke dood stierven. Ze konden niet anders, ze wilden niet anders, want ze hadden ontdekt, Jezus is Kyrios. Geen eer aan de keizer, maar alleen eer aan de Heer. Ze konden het niet. En ze volharden in die belijdenis. Er zijn getuigenissen bekend dat christenen zingend de arena ingingen. Het was hun zelfs een eer om te lijden voor de zaak van koning Jezus. Kijk, de vraag stellen en een antwoord vinden van hoe zou jij staan is onmogelijk, want wij zitten niet in die positie. En toch, het zou kunnen zijn dat je denkt, nou gelukkig zitten we dan wel in betere tijden. Gelukkig hebben we wat beschavingsontwikkeling doorgemaakt. Nu is het toch een stuk makkelijker, toch? Jezus belijden als jouw Here, dat vraagt ook vandaag keuzes. Keuzes die jullie zelf gemaakt hebben. En ik haal maar uit de herinneringen op wat jullie verteld hebben. In de groepen, in de gesprekken. De Here dienen betekende voor jullie. Ik som zomaar een paar dingen op. Er zijn plaatsen waar we niet meer komen. Belijden dat Jezus Here is, betekende voor enkele van jullie dat er grote schoonmaak gehouden moest worden in de muziekcollectie. Alles wat godloos en goddeloos was, moest weg. Belijden dat Jezus Here is van jouw leven, betekent ook dat jij in een omgeving waar je werkt met heel veel mensen die niks weten van God en van de Bijbel, dat je steeds moet uitleggen en verdedigen en belijden wat het betekent. In keuzes die je maakt als het gaat om huwelijk en seksualiteit. Over de beschermwaardigheid van het leven. Over het vieren en het houden van zondag als de rustdag. Maar de belangrijkste vraag. Jezus is Here. Dat raakt ook aan het verlangen wat gekomen is. Nee, niet wat je zelf zocht, maar wat wel kwam in je leven. Dat verlangen om te doen wat God van je vroeg. Niet wat je zelf wil, maar gericht op de Here. Dat God zelf de eerste is. Je geloof belijden. Nee, je wordt vandaag niet letterlijk aan de leeuwen gevoerd, maar het kost je leven, het kost je alles. Want je legt dan je leven helemaal in handen van de Here. Je geloof belijden. Dat is ook vandaag de dag, anno 2023, niet vanzelfsprekend. Dan ga je tegen de stroom in. Niet alleen buiten Urk, maar ook op Urk. En daarom op een dag als vandaag, dan zeggen we het ook tegen jullie. Hier samen als gemeente, welkom in de strijd. En moedigen we jullie aan, we sporen jullie aan en we staan om jullie heen om de goede strijd te strijden. Een gevecht wat in jullie leven al een plek heeft en een plek zal blijven hebben. Je komt niet in een fase dat je zegt, nou, nu wordt het wel rustig en nu gaat het wel makkelijk. Het blijft een strijd tot het laatste toe. Zien jullie dat zitten? Gaat jullie dat lukken? Durf je dan nu nog je geloof belijden? Nog één keer naar die woorden. Jezus is Heer. En dan ga ik eigenlijk weer helemaal naar het begin van de preek. Bij die verkeerde vraag die gesteld wordt. Het gaat er niet om, wat moet ik zelf doen? Maar centraal staat het geloof in de Heere Jezus Christus. Nog een keer. En ik ga dingen herhalen nu, maar dat doe ik bewust. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij regeert. Hij is koning. Hij zegt het zelf, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Jawel, in de wereld zul je het moeilijk hebben, zul je verdrukking hebben. Maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen, want hij is Heer. En kijk, dan kan het. Niet in eigen kracht. En eigenlijk hebben jullie dat zelf met zoveel woorden ook gezegd in de gesprekken die we samen hadden. Allemaal eigenlijk wel. Dat jullie ontdekt hebben. Ik moet het. Ik mag het. Maar ik wil het ook zo graag. En ik zoek er ook naar om nou alles bij Christus in de handen te leggen. Want hij regeert ook over mijn kleine leven. Jezus is Heer. Hij weet wat goed voor je is. Hij zorgt voor je. Of zoals een van jullie dat zei, ik weet het. En soms zie ik het niet, maar dan geloof ik het dwars tegen alles in, geloof ik het nog. Hij draagt me door dit leven heen en zal mij uiteindelijk thuisbrengen. Belijdenis afleggen. Geloofsbelijdenis doen. Dat doe je niet één keer. Je hebt de roeping om dat elke dag van je leven te doen. Om je leven te leggen in de handen van de Heer. Achter koning Jezus aangaan. En dan? Nog een keer naar het slot van de tekst. Dan zult u zalig worden. Dan ben je volmaakt gelukkig. En eigenlijk staat er in het Grieks net iets anders. Dan ben je gered. Nee, dat breng je zelf niks in mee. Maar dat doet koning Jezus, die Heer is, doet dan alles. Die houdt je vast, die draagt je en die brengt je dan uiteindelijk thuis. Daarmee kun je leven. Dwars door alles heen. Met alles wat er nog komt. Maar dan kun je ook sterven. Dan kun je in leven en sterven die weg gaan achter Christus aan. En daarom, als u met uw mond de Heere Jezus belijdt. En met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Amen.